Ik zit hier achter mijn bureau met een gigantische buik. Ik lijk letterlijk 2 à 3 maanden zwanger. Mijn buik is zo opgezwollen omdat mijn ovaries, mijn eierstokken, op dit moment denk ik 10 keer zo groot zijn als normaal. De grootte van ongeveer een hele grote grapefruit. En dat komt omdat ik net terug ben van mijn operatie. Ik ben gisteren teruggekomen. Ik was zaterdagochtend helemaal onder narcose een operatie aan het ondergaan om mijn eieren in te vriezen. En ik ga je in deze podcast daarover vertellen. En nu klinkt dat misschien niet een beetje als een ver van je bed show. Maar wellicht als jij ergens een vrouw bent tussen de, nou laten we zeggen de 25 en de 45. Is het misschien toch nog wel dat jij erdoor geïnspireerd wordt of iets opsteekt. Je luistert naar de podcast van Céline Chalot. Ik praat hier over zelfontwikkeling en mijn ondernemerslessen en tips. En zo hoop ik je dag een klein beetje leuker te maken of je te inspireren. De meeste mensen kennen me van Instagram of hebben een cursus van me gevolgd. Bedankt dat je er bent. Leuk dat je luistert. Ik heb onder andere geleerd dat 1 op de 6 mensen last heeft van vruchtbaarheidsproblemen. Dus waarbij het niet gemakkelijk lukt om, als ze kinderen willen krijgen, een kind te kunnen krijgen. En dat is 50% mannen, 50% vrouwen. Dus het ligt zeker niet altijd gelijk aan de vrouw. Maar meer dan genoeg mensen dus om, zeker in jouw omgeving, ook een paar mensen te kennen die ermee struggelen. En nu ben ik deze podcast aan het maken, niet vanuit het oogpunt van struggelen, maar vanuit het oogpunt van in ieder geval gaan kijken hoe je vruchtbaarheid in elkaar steekt. En ik wil je meenemen in mijn eigen reis ermee. Ik ga je wat tips geven en ik ga gewoon vertellen hoe de boel in elkaar steekt. Dus leuk dat je er bent. Ik weet van mezelf dat ik altijd wel kinderen heb gewild. Of dat is trouwens niet helemaal waar. Ik ben toen ik 16 was, ging ik uit huis en ben ik een tijdje nanny geweest bij verschillende gezinnen. Toen dacht ik nou, never nooit dat ik kinderen neem. Wat een hel is dit. Maar ik was natuurlijk zelf in principe ook nog een kind. En ergens in mijn 20er jaren kreeg ik een vriend die zelf al kinderen had. Die geen nieuwe kinderen wilde. En ik had ook zoiets van, nou, het is wel prima. Ik hoef ook niet per se kinderen. Het ligt een beetje aan mijn partner telkens of ik wel of niet een kinderwens had. Ik weet wel dat ik ergens rond de 29, 30 jaar had ik een vriendje die heel graag kinderen wilde. En ik was daar nog absoluut niet klaar voor. En dacht nog ook in die tijd van, nou, ik weet niet eens of ik dat wil. Dus het heeft ook bij een aantal relaties ervoor gezorgd dat die niet zijn doorgegaan. Omdat ik gewoon zo hard aan het twijfelen was. En tegelijkertijd dacht ik wel, het zal waarschijnlijk uiteindelijk er wel een keer van komen. Ik zal uiteindelijk wel een partner tegenkomen met wie ik kinderen wil en krijg. En dan word ik moeder. Maar het is bij mij nooit zo'n brandend verlangen geweest dat ik het bijvoorbeeld lastig vond om babytjes te zien. Of dat ik het heel moeilijk vond als vriendinnetjes van mij zwanger werden, want ik wilde het ook zo graag en bij mij gebeurde het niet. Zo, die wens is nooit op die manier er zo geweest. Maar tegelijkertijd was wel natuurlijk hoe ouder ik werd. En ik passeerde de 30 en de 33 en toen de 34, hoe meer ik dacht, shit, kan ik überhaupt wel zwanger worden? En niet per se het stukje van, oh wacht, wat als ik geen partner vind? Maar meer van, stel je voor dat ik mijn partner tegenkom op mijn 38ste... en ik dan zwanger probeer te worden na 2 jaar, dan ben ik 40. Is het dan niet te laat? En hoe zit het met mijn vruchtbaarheid? En ik heb eigenlijk dat een beetje weggeduwd altijd. Eigenlijk dacht ik elke keer, nou, dat komt vast wel goed. En ik heb een keer, toen ik 33 was, wat ziekenhuizen opgebeld, herinner ik me, of wat gegoogeld rondom eieren invriezen. En toen woonde ik dus in Nederland nog. En ik weet nog dat ik iemand aan de lijn had en die zei van, nou ja, er zijn wachtlijsten van 2 jaar, het was ook COVID-tijd, 2 jaar in Nederland voor, dus dat kan helemaal niet. En het was gewoon niet heel hoog op mijn agenda, maar wel hoog genoeg dat ik dacht, nou, als ik 35 ben, dat is mijn uiterste, dat ik wacht op een man om het mee te doen. Ik wil dan in ieder geval mijn eieren hebben ingevroren en er iets mee hebben gedaan. Dus ik was van plan op mijn 34ste, zou ik op vakantie naar Amerika gaan, 2, 3 maanden. En ik dacht, ik ga dan gewoon daar mijn eieren laten invriezen. Want in Amerika zijn geen wachtlijsten. Hoefde ik dus niet, zoals die Nederlandse vrouw zei, 2 jaar op een wachtlijst te staan. En dat leek me een goed plan. Dus dat had ik ook uitgezocht. Ik had van tevoren ergens een fertility clinic gegoogeld. En ik dacht, nou, als ik daar dan ben, dan rij ik er wel gewoon langs en dan maak ik een afspraak. Allemaal super naïef, want als je een afspraak maakt, dan kan je vaak pas 2 maanden later terecht. dus dat had ook helemaal niet gewerkt. Maar mijn leven liep sowieso anders, want ik ben in Amerika gebleven. Op mijn 35ste dacht ik, alright, nu gaan we het doen. Ik heb letterlijk die dag die kliniek gebeld, die ik al een jaar geleden had opgezocht. En ik heb gezegd, hey, kan ik een afspraak maken? Ik wil kijken. Ik zit me te oriënteren op eieren invriezen. En ik wist echt heel weinig er nog van. Nou, ik kreeg een hele vriendelijke arts aan de telefoon en over Zoom een gesprek gehad. Heeft hij uitgelegd welke testen ik allemaal moest doen. En ik kon 2 maanden later terecht. En zo reed ik op, ergens in oktober, reed ik naar Phoenix toe om de vruchtbaarheid te laten testen. Nou, laten we daar even mee beginnen. Ik ben dus naar een fertiliteitskliniek gegaan, hoe dat hier heet. En in Nederland en België weet ik niet precies of dat ook op die manier bestaat. Misschien moet je daar wel eerst naar je huisarts of eerst naar de gynaecoloog. Hier heb je gewoon eigenlijk privéklinieken die via de verzekering of via dat je zelf betaalt, die dat hele proces uitvoeren. Zowel van alle testen doen tot en met het opereren. Dit is een vrij stevige eerste stap. Als je denkt, ik wil wat rustiger beginnen en ik wil niet gelijk mijn bloed laten prikken door iemand en met een echo inwendig mezelf laten onderzoeken. Je kan ook bijvoorbeeld gewoon home testen orderen. Die zijn waarschijnlijk net wat minder nauwkeurig en zo, maar het zegt waarschijnlijk wel iets. En op het moment dat jij dan zo'n home test hebt gedaan en er komt bijvoorbeeld een heel laag of niet goed resultaat uit, dan kan je dan alsnog actie ondernemen natuurlijk. Nou, een van de eerste vragen nog voordat we konden beginnen, was natuurlijk in Amerika, hoe ga je dit betalen? Eieren invriezen kost ongeveer $10,000 to $12,000 of euro. En dat is in Amerika zo en dat is in Nederland ongeveer ook zo. Wordt dit vergoed door je zorgverzekering? Soms. En het antwoord daarop is eigenlijk aan de ene kant als er iets al mis met je is en als iedereen dat weet. Bijvoorbeeld een vriendinnetje van mij heeft endometriose. Dan wordt het vergoed, want met endometriose wordt het heel lastig om zwanger te worden met de vorm die zij heeft. Dus is IVF, en daarmee dus ook je eiercellen invriezen, is een van de opties om dan te gaan doen. Dus die heeft echt een duidelijke diagnose gekregen van oké, je mag je eicellen invriezen. Een andere manier waarop het wordt vergoed is als jij en je partner bijvoorbeeld al 3 jaar lang aan het proberen zijn zwanger te worden en het lukt maar niet. En dit is een van de dingen waarvan ik een paar DM's heb gekregen van jullie, dat jullie zeggen ja, wij probeerden nog maar 3 maanden en dan zou het eigenlijk niet worden vergoed. Maar toen hebben we gewoon gelogen en gezegd dat we 3 jaar aan het proberen waren. En ook in Amerika zijn er veel verhalen van dat mensen bijvoorbeeld niet, in sommige staten mag je niet in je eentje als vrouw, als je geen partner hebt, wordt het niet vergoed door de zorgverzekering. Dus sleuren sommige vrouwen gewoon een one-night stand of een vriendje mee. Van ja hoor, dit is mijn partner al een paar jaar en ik wil graag eieren laten invriezen. Dus het ligt allemaal maar aan hoe het in jouw zorgverzekering staat en wat er wel of niet vergoed wordt en hoe snel je dokter jou doorstuurt of het inderdaad nodig vindt. En daar kan je dus, denk ik, een beetje in rondshoppen. Dat is in Amerika in ieder geval wel zo. Hier in Amerika heb je ook echt mensen door wie bijvoorbeeld de zorgverzekering het niet betaalt. En dan nemen ze een andere zorgverzekering of specifiek een baan bij Starbucks of bij bepaalde bedrijven waarvan ze weten, nou, als je daar dan werkt, dan heb je een zorgverzekering die IVF betaalt. Nou, bij mij was dat allemaal helemaal niet het geval. Ik heb geen baan. Ik heb niet van tevoren al een bepaalde medische noodzaak om mijn eicellen in te laten vriezen. Dus ik betaal het gewoon allemaal zelf. En je weet eigenlijk van tevoren nooit precies hoeveel dat nou uiteindelijk gaat zijn. Want ik zei net, het is ongeveer 10.000 tot 12.000 euro. Maar dat is dan bijvoorbeeld hier in Amerika, dat is 1 ronde. Dus 1 ronde van alle medicijnen. Ik ga zo uitleggen hoe dat in elkaar steekt. En 1 ronde van dat ze de eicellen uit je plukken, om zo maar te zeggen. En als ze dan dus niet genoeg eieren hebben, noem je het eieren? Ik noem het altijd eieren, maar het voelt een beetje raar. Als ze niet genoeg eicellen hebben, dan moet je een 2e ronde doen, wat dus weer opnieuw 10.000 of 12.000 euro is. Dus het is een groot proces om aan te beginnen voor veel mensen. En daardoor is het denk ik ook iets waar, wat je gewoon niet ontzettend vaak hoort. Ofwel het moet vergoed worden, ofwel het is best duur en het is niet voor iedereen te betalen. En ik snap dit argument helemaal en ik heb er ook heel veel sympathie voor. En tegelijkertijd denk ik, ja oké, maar je kan wel een paar tests gaan doen en kijken of het misschien niet alsnog door jouw verzekering vergoed wordt. Want ik heb nu zo ontzettend veel verhalen gehoord van vrouwen die dus op hun 38e bijvoorbeeld voor het eerst dan naar zo'n kliniek gaan en zeggen van oké, ik wil mijn eicellen laten invriezen. En dan blijkt opeens dat ze al in een vervroegde overgang zitten. Of dan blijkt opeens dat een eileider het helemaal niet doet. En komen ze dus ook in aanmerking voor dat de verzekering het betaalt. Dus je weet nu nog helemaal niet waar je staat. Probeer dat eerst te onderzoeken. Goed, ik rijd in oktober in mijn auto naar de kliniek toe. Ongeveer 2,5 uur rijden. Dat is de dichtstbijzijnde kliniek die ik kon vinden. En ik krijg daar, wordt bloed geprikt. En ik krijg een inwendige echo. Een inwendige echo, dat is gewoon ja, wat je als vrouw wel vaker hebt gekregen wellicht. Er wordt zo'n soort van dildo-ding naar binnen gestoken. En dan kunnen ze daar zien hoe je uterus, je baarmoeder in elkaar steekt, hoe dik die lining is van je baarmoeder. En gaan ze tellen hoeveel follicles je hebt. Ik zit even te kijken in mijn app. Ik heb van mijn fertiliteitskliniek een app gekregen waar dan alle uitslagen de hele tijd in staan. Wat nou belangrijke testen waren die ze onder andere hebben gedaan. Nou, de follicular ultrasound dus. En ook hebben ze gekeken naar mijn FSH-waardes. Dat zijn de waardes die zeggen bijvoorbeeld of je bijna aan het ovuleren bent. Of dat je, als je die bijvoorbeeld heel hoog zijn, betekent dat je in een vervroegde overgang zit. Een hele andere belangrijke waarde die ze testen bij een van die allereerste onderzoeken is de AMH. Ik weet niet hoe je het in het Nederlands uitspreekt, maar dat is een waarde die vertelt hoeveel, ongeveer schat, hoeveel follicles je hebt en hoeveel eieren je nog hebt. Dus jouw eierreserve. Nou, die wil je ongeveer tussen de 1 en de 4 hebben en alles onder de 1 wordt gezien als een hele lage reserve. Ook estrogen levels, alle mogelijke geslachtsziektes en nou ja, volgens mij heb ik iets van 20 testen of zo gedaan. Nogmaals, ik heb het in Amerika gedaan. Hier zijn ze gek op testen, want voor elke test kan je natuurlijk ook geld vragen. En een van de zwaarste testen die ik heb gedaan, en dat is niet voor iedereen nodig, en ik snap ook eerlijk gezegd niet helemaal waarom ze het bij mij hebben gedaan, maar dat was de CIS-test. Dat heet een Saline-Infused Sonohistografie of zo. En dat betekent letterlijk dat ik, in het ziekenhuis moest dat gebeuren, dat er vloeistof in je eileiders wordt gespoten om te kijken of je eileiders helemaal open zijn. En het doet takken veel pijn. En dat heeft me een hele dag gekost om naar het ziekenhuis ervoor te gaan. Maar ik kwam overal uit te testen. Was alles goed. Dus ik kreeg groen licht om door te gaan met eieren invriezen. En dit was eind oktober en ik voelde hem gewoon niet helemaal. Ik weet niet precies, ik was ook druk op dat moment volgens mij met een cursus die liep. Ik was aan het verhuizen, ik zag heel erg tegenop te hikken tegen het hormonenspuiten. En het leek me allemaal groot gedoe, dus eigenlijk had ik op dat moment zoiets van, nou, ik weet nu dat ik geen haast hoef te maken. Ik weet nu dat er helemaal niks aan de hand is qua vruchtbaarheid, het ziet er allemaal goed uit. Ik kan even wachten. En dat bevestigt de dokter ook. Je hoeft nu niet gelijk iets te doen. Er is geen paniek in de tent. En nogmaals, dat kan dus voorkomen. Hè? Dat als jij naar de dokter gaat en dat dus alles niet zo goed eruit komt. Dat de dokter zegt, nou weet je, hoe eerder we beginnen, hoe groter je kans is. Dus ik was blij dat ik even pauze kon houden. En ik heb toen een paar maanden rust genomen. En pas 5 maanden later dacht ik opeens van, alright, we gaan het gewoon doen. Ik heb nu tijd en zin. Laten we die eicellen gaan invriezen. En ik had toen ook wat meer research gedaan, want ik had allemaal hele gekke aannames. Een van de dingen waar ik bang voor was, was dat ik dacht, oké, we gaan dan nu eicellen invriezen, maar wat als ze dus nu al mijn eicellen opmaken? Wat als ze dus nu bijvoorbeeld 20 eieren uit me plukken? Dan ben ik opeens 20 eieren kwijt. Maar dat werkt bijvoorbeeld al zo niet. Wat ik niet wist is dat op het moment dat jij geboren wordt als meisje, heb je miljoenen eicellen in je. Je wordt dus geboren al met het definitieve aantal eicellen wat jij als vrouw in je leven gaat hebben. Vanaf dat je ongesteld wordt, wordt er dus elke maand 1 eicel groter gemaakt. Die ben je aan het groeien. En die eicel die laat los, dat is je ovulatie. En dat is natuurlijk ook het moment waarop je dan met sperma bevrucht kan raken en zwanger kunt worden. Dat is dus elke maand in principe 1 eicel. Maar, dit wist ik niet, tegelijkertijd worden er ook iets van 17 tot 20 andere eicellen elke maand gemaakt. Dus behalve de ene die het grootste wordt en denk loslaat en jou zwanger kan maken, zijn er ook iets van 17 of 18 die allemaal veel kleiner zijn en in diezelfde maand afsterven. Dus eigenlijk wint de grootste, beste eicel het en de rest, die sterft af. Daarnaast, sowieso, sterven er elke maand ongeveer zo'n 1000 of een paar duizend eicellen af, omdat we ouder worden. En hoe sneller we ouder worden, die eicellen zijn nooit zelfs uitgegroeid tot eicel, maar dat zit helemaal in je DNA of in je cellen verwerkt. Ik ga hier nu niet doen alsof ik een dokter ben, maar je snapt hopelijk wat ik bedoel. Dus hoe ouder je wordt, hoe sneller dat proces ook gaat, want de veroudering die zet in. Dus in plaats van dat jij als meisje elke maand, als vrouw, elke maand 1 eicel verliest, verlies je er eigenlijk dus sowieso 20 plus nog een paar duizend andere. Nou, en wat ze dus doen met eicellen invriezen, is in plaats van dat ze zeggen, nou, we gaan die ene eicel die helemaal rijp is en goed is en bijna gaat loslaten, die gaan we pakken, gaan ze zeggen, we gaan proberen van deze hele maand al de eicellen die jij aan het groeien bent, dus die 17 tot 20, die gaan we allemaal zo groot mogelijk laten worden en allemaal pakken. Nou, dat is geen natuurlijk proces natuurlijk, want je lichaam doet dat niet op een natuurlijke manier. En daarom moet je hormonen spuiten. En die hormonen spuit je dus in jezelf, vond ik doodeng, leg ik zo meteen meer over uit. Om als eerste de follicles, dus dat is eigenlijk het zakje waar de eicel in groeit, te laten groeien. En het vervolgens ook de eicel daarin te laten groeien. Dus je bent eigenlijk in de maand, vanaf dat die ene eicel heel erg groot zou worden, ben je eigenlijk alle eicellen zo groot mogelijk laten worden. En hoe jonger jij bent, hoe meer van die eicellen je hebt. Dus een 25-jarige vrouw, die zal misschien in een maand wel iets van 30 van die eicellen aan het kweken zijn. Terwijl een vrouw van in de 40 misschien er nog maar 6 heeft of 7 heeft. Daarom is het ook zo dat hoe jonger jij je eicellen laat invriezen, hoe minder groot de kans is dat jij meerdere cycles moet doen. Want een dokter zal zeggen, en dat zal ik zo meteen ook meer over uitleggen, maar dat je ongeveer het liefst minimaal wel 15 eieren wil hebben om de kans om later een kind te krijgen te vergroten. Want niet al van deze eieren gaan uiteindelijk echt bevrucht kunnen raken op de juiste manier. Dus het is niet eens zo dat alle eieren die ze eruit plukken, dat dat 1 op 1 kinderen worden. Nee, er gaat nog een heel proces aan vooraf. Een ander misverstand wat ik had, was dat het heel lang duurt dat hele eicellen invriezen. Maar uiteindelijk, vanaf het begin, dat de allereerste keer is dat je zo'n spuit in je buik zet om hormonen te spuiten, tot en met dat de operatie is om die eicellen eruit te halen, is bij de meeste mensen 2 weken. En het kan zijn als jij een beetje langzaam reageert, en ik reageerde iets langzamer dan normaal, dat het bijvoorbeeld 14 dagen is. Heel soms hoor ik wel eens van 3 weken spuiten, maar heel veel langer zal het niet zijn. En ik zag zo op tegen, want ik ben enorm gevoelig voor hormonen, ik zag zo op tegen dat hele stuk van dat ik dan maandenlang zag reinigen van slag ben en allemaal hormonen helemaal in de war zouden zijn. En uiteindelijk is het maar 2 weken. En natuurlijk heb je de aftermath. En ik heb nu dus niet voor niks een hele opgezwollen buik. Ik moet nu wachten tot ik ongesteld word, tot eigenlijk mijn lichaam zich weer heeft hersteld. Maar ik vind het minder invasief dan ik eigenlijk had gedacht van tevoren. Goed, we gaan even verder met het proces. Ergens in, volgens mij was het mei, belde ik dus kliniek en zei ik, weet je wat, ik ben er klaar voor en ik ben net ongesteld geworden. Het is vandaag dag 1 van mijn ongesteldheid. Toen moest ik op dag 1 bellen. Dus kan ik deze maand eicellen invriezen? Ze zei, ja, we stoppen je in deze cycle erbij. Ik moest een aantal dagen aan de birth control pil. Dus de pil. Dat is niet bij elke kliniek nodig. Hier in Amerika zijn, het is hier zo'n fabriek wat dat betreft, van fertiliteitsklinieken en zo, dat het is natuurlijk allemaal zo groot en zoveel meer mensen, dat zij ook in cycles werken. Dus op het moment dat ik mijn eicellen laat invriezen, laat er ook, laten we zeggen, 20 andere vrouwen bij de kliniek hun eicellen invriezen. En om dat allemaal goed te kunnen plannen, dus echt letterlijk voor de roosters van de nurses en van de dokters, willen zij het liefst controle hebben op hoe de cycle van de vrouwen zijn. En om dat te doen, zetten ze me even een paar dagen op birth control, zodat ik dan op een donderdag of iets dergelijks moest binnenkomen. En dan zeiden ze, oké, dan vanaf nu stop je met de birth control. Dan word ik dus weer even ongesteld. Is dit dag 1 van je cycle om in te vriezen? Dit is niet bij elke kliniek zo. Je kan ook even goed controleren of dat bij jou zo werkt, of dat ze bij jou gewoon echt alleen maar puur naar je eigen cycle luisteren. Ik vond het niet een gigantisch probleem, al word ik niet ontzettend blij van de pil, want ik merk letterlijk na een dag het verschil al. Ik word stronzagreinig en ga ontzettend veel eten. Dat is het effect van de pil op mij. Alright, ik slik die pil een paar dagen. Ik maak een afspraak om te komen. En wat ze dan doen is opnieuw bloed testen. En dat noemen ze jouw baseline. Ze kijken naar wat is jouw estrogeen level op dit moment. Hoe dik is de baarmoeder? En ik snap niet helemaal precies waarom ze dat de hele tijd al meten. Maar hoe dik is de baarmoeder op dit moment? De lining ervan, van de baarmoeder. Hoeveel follicles heb je? Dus hoeveel van de zakjes waar zo meteen de eicellen in komen zitten, heb je nu op dit moment? En als dat allemaal gewoon er goed uitziet, dan mag je de volgende dag beginnen met, hoe je dat noemt, de stims. Oftewel de stimulator, noem je dat zo? De medicijnen die je in je buik prikt. Dat doen ze in principe, kijken ze goed naar wat voor soort persoon je bent en jouw geschiedenis. En ik heb een van de meest normale dingen, recepten gekregen. Dus ik kreeg Menopur en ik kreeg Follistim. En dat is hier in Amerika zijn 2 hele gebruikelijke medicijnen en ook gebruikelijke doses kreeg ik. De Menopur kreeg ik 75 milliliter van en die stimuleert eigenlijk de het hormoon wat ervoor zorgt dat er meer eieren groeien. Dus in plaats van dat ik 1 eicel ging groeien, ging er meer groeien. De Menopur zorgde daarvoor. En de andere, dat heet dus Follistim, dat was om meerdere follicles te ondersteunen. Die twee moest ik elke avond ergens tussen 7 en 9 uur 's avonds in mijn buik prikken. En ik weet nog dat ik werd gebeld thuis nadat ik die afspraak had gehad. En zeiden, oké, we sturen de medicijnen naar je op. Ze moeten in een doos gekoeld zijn. Dat is €4.000 voor de medicijnen. En je moet dan thuis, moet je die boel gaan mengen. Het is letterlijk, je krijgt zo'n, hoe noem je dat, zo'n spuitje. Waarmee je dingen inspuit. En dan had ik 2 zulke buisjes. En dan moest ik het ene buisje in het andere buisje stoppen. En dan het mixen en vervolgens in mijn buik prikken. Dat prikken, daar zag ik zo tegenop. Want ik hou niet van naalden. Ik vind het allemaal een beetje eng. Het is niet dat ik er zo bang voor ben dat ik flauw val. Maar ik kijk wel graag een andere kant op. En het is altijd eventjes van... En het zijn zulke dunne naaldjes en mijn buikvet was zo hard aanwezig dat het voor mij, ik voelde echt helemaal niks. Ik voelde niet eens een klein prikje. Het was gewoon echt, het gleed erin alsof het boter was. Dus het is meer het idee dat ik het spannend vond dan dat ik het echt heel erg eng vond. En als je wil, kan je het gewoon van tevoren een paar keer met een leeg spuitje oefenen. Zodat je in ieder geval weet dat, weet je moet hem namelijk niet terugtrekken halverwege. Want de medicijn moet er wel allemaal ingaan. Nou, ik spuit dat dus in de eerste week. En dan ongeveer, om de dag moest ik dan terug naar de kliniek om te gaan kijken. Oké, wat zijn je bloedlevels nu? En hoe zien je eieren eruit? Zijn ze aan het groeien? En dat is dus telkens heel spannend of het dus aanslaat de medicijn. Dus dan stoppen ze weer die inwendige echo krijg je dan. En dan gaan ze dus tellen van, je hebt er nu 11 aan de ene kant en 12 aan de andere kant. Ze zijn zo en zo groot. En dan meten ze letterlijk, ik weet niet precies hoe ze dat zo goed kunnen zien, maar meten ze letterlijk per eicel hoe groot die nu is. Dus dan beginnen ze allemaal bij, 2 of 3 millimeter. En ze moeten uiteindelijk naar 20 millimeter gaan. En dan krijg je dus een hele lijst met, je eicellen zijn nu zo en zo groot. Dus ga nog even door met spuiten. Mijn eicellen groeiden in principe goed, maar alleen op het laatste waren ze een beetje slomer. En toen kreeg ik wat dubbele dosis van de medicijnen. En toen zijn ze uiteindelijk dus gewoon goed bijgegroeid. Ik merkte van die injecties eigenlijk niet gigantisch veel. Ik was zeker wel een beetje meer moody. Ik vond het ook allemaal wel een beetje spannend. Ik heb niet gewerkt. Dat heeft denk ik ook heel erg bij bijgedragen. Dus ik had geen afspraak. Ik hoefde nergens heen. Maar het was echt niet zo dat ik me zo ellendig voelde dat ik alleen maar in bed wilde liggen. Ik heb eigenlijk heel veel series gekeken en heel rustig aangedaan. Naarmate de eerste week ging nog helemaal goed, voelde ik ook eigenlijk niks aan mijn lichaam. De tweede week voelde ik wel echt, jeetje, mijn hele buik zit aan het zwellen. Ik voel continu alsof, ik voel echt mijn eistokken groeien. Dus dat was niet heel relaxed gevoel, maar ook weer niet dat ik denk, verschrikkelijk. Ik was gewoon eigenlijk elke keer heel dankbaar dat dit kon en dat dit bestaat en dat het blijkbaar allemaal heel goed ging. Nou, op het moment dat dat dus allemaal zo gaat, dan krijg je uiteindelijk een teken om nog een derde spuitje erbij te zetten. Die moet in de ochtend. Dat derde spuitje is eigenlijk om te verhinderen dat die eieren zoiets hebben van, woehoe, we zijn allemaal heel groot, we laten nu los. Dus je moet zorgen dat je niet spontaan in de ovulatie komt, maar dat dus allemaal nog blijft vast worden gehouden tot de dokter naar binnen gaat om die eicellen allemaal eruit te plukken. Want daar doen we het natuurlijk allemaal voor. Dus dat spuitje zet ik er ook bij. En toen, precies na 2 weken, inderdaad een beetje naar verwachting, iets later dan gedacht, maar kreeg ik het telefoontje dat ze zeiden, we hebben nu je bloed terug van deze ochtend, je bloedonderzoek, en je bent klaar voor het triggershot. En het triggershot, dat is een shot wat je vaak op een bepaald tijdstip moet doen. Dat moet ook echt niet een half uurtje later of een half uurtje eerder, dat moet een bepaald tijdstip. En dat is het shot waarmee je eigenlijk aan je lichaam doorgeeft van, alright, ze mogen zometeen worden losgelaten. Je mag de ovulatie in. En dat doe je dus vlak van tevoren, voordat je wordt geopereerd. Ik moest dat op een donderdagavond doen. En dan werd ik zaterdagochtend heel vroeg om 7:30 ochtends werd ik verwacht bij de kliniek om geopereerd te worden. Ik zeg trouwens telkens geopereerd, omdat het in Amerika ga je echt daadwerkelijk helemaal onder narcose. Dus ze vinden het onmenselijk dat in andere landen, waaronder Nederland, je niet volledig onder narcose gaat. Of zelfs helemaal niet onder narcose gaat. En het gewoon wordt uitgevoerd terwijl je erbij bent. Hier in Amerika zijn ze heel erg van de pijnstillers en van de geen pijn natuurlijk. Volgens mij is het ook bij de geboorte is het bijna uitzonderlijk als je vraagt om een geboorte zonder pijnstillers. Of zonder, hoe noem je dat, die ruggenprik. Dus alles gaat hier, en ik vind het prima, ik hoef allemaal die pijn niet te hebben. Alles ging onder narcose. Dus ik kreeg die dat telefoontje van de triggershot. En ik kwam op zaterdagochtend en een vriendinnetje was speciaal overgekomen om mij op te komen halen uit de kliniek ook weer en weg te brengen. Kwam ik aan met mijn, eigenlijk helemaal niks. Ik had gewoon mijn kleding aan. Ik werd in een kamertje geleid waar een hele lieve nurse mij een infuus in mijn hand stopte. En ik me uit moest kleden en zo'n rope moest aandoen, weet je wel, van de ziekenhuis, haarnetje om. Toen werd ik de operatiekamer binnengereden. Bij mijn kliniek was de operatiekamer in de kliniek zelf, dus ik hoefde niet naar een ander ziekenhuis toe. En daar was een dokter, een hele lieve vrouw, de oprichter van de kliniek, die het samen met haar zoon runt. En die zei, oké, we gaan het doen. En toen opeens, herinner me helemaal niks meer van, maar toen was ik weg. En daarna werd ik wakker. En toen werd ik wakker met het blije nieuws dat het was gelukt. En dat het allemaal goed was gegaan. En dat ik, doordat er veel eicellen waren gekweekt, dat ik een klein beetje een risico liep op OHSS. En dat is een overstimulatie. Dat betekent dus dat er eigenlijk zo ontzettend veel eicellen uit zijn gekomen dat je lichaam een beetje op hol is geslagen. En nu was het bij mij een heel klein risico, maar wel genoeg dat ze zeiden, nou nu moet je 10 dagen moet je rechtop slapen. Dus ik kreeg die instructie. En in Amerika krijg je ook een bende antibiotica mee. En dan word je naar huis gestuurd. En dat is het. En dan gaan de eicellen die gaan in de vriezer. En als je dus alleen maar bent gekomen om je eicellen in te vriezen, dan eindigt in principe daar je traject. Want hoe dat gaat, de meeste klinieken, en nogmaals, dit verschilt per land, maar hier in Amerika hebben de meeste klinieken, die sturen dan vervolgens die eicellen in de vriezer naar een speciale opslagruimte of ze hebben zelf hun eigen opslagruimte, hun eigen vriezertje. En op het moment dat jij dan later, nou laten we zeggen 5 jaar later, klaar bent voor een baby, je hebt een partner gevonden of je gaat alleen moeder worden, je denkt, alright, ik wil nu een baby maken, dan ga je dus eigenlijk terug naar die kliniek. En dan ga je dus zeggen, je hebt bij mij 5 jaar geleden heb je eicellen opgeslagen. Ik wil die eicellen gebruiken om een baby mee te maken. Een paar kleine kanttekeningen. Eieren kunnen niet getest worden. Dus op het moment dat jij nu besluit, ik ga mijn eieren laten invriezen. En laten we zeggen, en dat hoop je, dat is altijd een goede ronde. Als je meer dan 15 eicellen hebt, dan zeggen dokters vaak, nou dan hoef je niet een tweede ronde. Kan nog wel. Maar je stopt eigenlijk letterlijk 15 eicellen in een vriezer, waarvan je niet weet wat de kwaliteit is, of ze bepaalde fouten hebben. Dus het is altijd maar een beetje een gok. Ik weet niet welke beroemdheid het was. Volgens mij Amy Schumer, die had 21 eieren laten invriezen. En uiteindelijk toen puntje bij paaltje kwam en ze daadwerkelijk een kindje ermee wilde maken, was maar 1 eicel, en dat kan je dus pas merken op het moment dat de sperma bijkomt, was er eigenlijk maar 1 eicel van die 21 goed. Dus dat is een beetje het spannende aan eieren laten invriezen. Iets wat ik me ook helemaal niet realiseerde toen ik begon. Eigenlijk pas op het moment dat je embryo's gaat maken, weet je de kwaliteit van je eicellen. En om dus te voorkomen dat je teleurgesteld raakt, zijn er 2 grote aanraders. 1, begin zo vroeg mogelijk met eicellen invriezen, want de eieren van een 30-jarige vrouw zijn veel kwalitatief beter dan de eieren van een 38-jarige vrouw. En de tweede is, doe er zoveel mogelijk. Dus als jij 50 eicellen ergens hebt liggen, nou dan moet je misschien wel 5 van die IVF-cycles door. Als je allemaal moet betalen, ben je dus zo €70.000 verder. Maar dan heb je meer kans dan dat je maar 10 eitjes hebt. Dus het is ook wat dat betreft een mentaal best wel zwaar goksysteem. En ik denk dat dat een van de dingen is, want ik zat ook te reflecteren op wat heb ik hier allemaal van geleerd en hoe voel ik me hier allemaal over? Ik ben echt heel diep, vooral omdat ik niet heb gewerkt de afgelopen weken, heel diep in de wereld van IVF gedoken. En op fora gezeten en heel veel boeken gelezen. Ik heb, 20 boeken over IVF gelezen en over koppels die er doorheen gaan. En ik heb zoveel meer empathie en begrip gekregen voor het proces en voor de zwaarte ervan. En ik wist natuurlijk niet dat het bij mij allemaal gelukkig makkelijk is gegaan tot nu toe. Maar ik dacht, ik bereid me in ieder geval voor op wat er ook allemaal kan gebeuren. Dus daarom ben ik zoveel gaan researchen en veel in contact gekomen ook met mensen die IVF hebben gedaan. Ik heb een ongelooflijke bewondering voor iedereen die dit aan het doormaken is of heeft doorgemaakt. Want het is een gigantisch, ze noemen het ook wel de Hunger Games. En als je op fora gaat zitten online of op gaat zoeken, dan heeft ook alles afkortingen. Ik heb heel lang moeten leren om al die afkortingen te snappen. TTC is bijvoorbeeld Trying to Conceive. En de AR is Egg Retrieval. En zo moet je echt, het lijkt wel een gecodeerde wereld out there online. Met vrouwen die soms al jarenlang in een IVF-traject zitten. En ik heb zoveel bewondering voor de mentale kracht die je moet hebben om dit allemaal te doormaken. En ook, en daar wil ik toch wel even wat over zeggen, ook wel over de kracht die je soms moet hebben voor mensen die er allemaal meningen over hebben. Ik was eerlijk gezegd niet helemaal voorbereid op dat mensen, ik ben open over mijn egg retrieval, omdat ik het 1 bloed interessant vind. En 2, ik hoop dat het mensen aanmoedigt om er zelf over na te denken. Ik denk echt dat als ik deze podcast had gehoord toen ik 30 was, had ik het gedaan toen ik 30 was. En dan waren mijn kansen op goede eieren beter dan nu. Nu ben ik blind erin gegaan van shit, ik hoop dat het nog goed werkt. Ik ben 35. Ik had het beter 5 jaar geleden kunnen doen. Dus ik hoop gewoon heel erg door het uit de taboesfeer te trekken van nou, zo werkt het allemaal, zo werkt het bij mij, en dat ik er niet geheimzinnig over ga doen, dat het ja, misschien wegen opent. Ik denk ook echt, ik heb een aantal boeken en ik zal ze ook in de show notes zetten, dat zelfs als dit voor jou geen probleem is of niet speelt, dat het ongelooflijk mooi is om in ieder geval 1 boek of een paar podcasts erover te luisteren, om gewoon wat meer empathie te kweken voor iedereen die er wel mee zit. En ik begon er al mee, 1 op de 6 mensen heeft fertiliteitsproblemen, heeft problemen met kinderen krijgen. En dat is dus ook de man. En dat is een van de dingen waar ik nog niet heb benoemd trouwens. Maar op het moment dat jij dat niet lukt met kinderen krijgen, ik zou zelf persoonlijk, en ik heb nog nooit geprobeerd met een partner om kinderen te krijgen, maar ik zou zelf persoonlijk na 3 maanden proberen, en dat je snapt hoe het werkt. Dat is een van de dingen die heel veel vrouwen ook niet helemaal doorhebben hoe het werkt. Kan je gewoon overlezen, maar er zijn natuurlijk maar iets van 5 dagen dat je vruchtbaar bent. Dus dan kan je wel zeggen, nou, we hebben 10 keer seks gehad de afgelopen maand, maar als je net die 5 dagen hebt overgeslagen, werkt het niet. Want dan was je niet vruchtbaar. Dus als ik 3 maanden dat allemaal goed heb gedaan en het werkt niet, dat zou voor mij reden zijn om te zeggen tegen mijn partner, hey, laten we eens even gaan onderzoeken wat er mis is. Laten we beginnen met jou, want je hoeft het alleen maar in een potje te spuiten. En bij mij is het gelijk allemaal wat meer invasive en ook veel duurder om te gaan onderzoeken. Laten we beginnen met jou en daarna gaan we mij onderzoeken. En op een of andere manier, gekke manier, hoor ik heel vaak dat eigenlijk de vrouwen zijn die eerst het hele proces hebben doorlopen. En als er dan niks mis is met de vrouw, nou, dan wil de man ook wel zijn zaad testen. Toen ik denk, what the fuck? Oh, dit is een ongelooflijk gevoelig thema. Ik hoop ook, want ik praat er los over en ik gebruik misschien termen die misschien verkeerd vallen of triggeren. Ik hoop dat je voelt als jij erin zit dat ik echt ongelooflijk veel diep respect heb en met je meeleef en veel meer ervan van weet dan dat ik 3 maanden geleden weet. En als je er meer van weet, kan je er ook meer respect voor hebben. Dus ik vind het ongelooflijk knap als je er doorheen gaat. Een van de laatste dingen die ik even wil benoemen nog is over het stukje. Bij mij is het dus allemaal goed gegaan, als in van goed resultaat. Ik hoef geen 2e ronde. Ik heb keurig ook de adviezen opgevolgd, of 80% van de adviezen van het boek It Starts With The Egg. En dat is een boek waarin helemaal wordt uitgelegd dat je nooit plastic mag aanraken, geen parfum mag dragen, of wat je precies allemaal moet eten, et cetera, et cetera. Als je dat hele boek op zou volgen, word je helemaal gek. Dan mag helemaal niks meer. Maar ik heb multivitamines geslikt. Daar ben ik 4 maanden geleden mee begonnen. Die prenatal, dus voor vrouwen die zwanger willen worden. Ik slik ook al braaf maandenlang COQ10 of iets dergelijks. Een vitamine wat heel erg wordt aanbevolen voor de eggkwaliteit. Vitamine D ben ik veel aan het slikken geweest. En daar heb ik ook op zitten prikken dat mijn waardes allemaal goed zitten. Dus er zijn een aantal dingen waar je zelf ook jouw vruchtbaarheid en de kans op gezondere eicellen mee kan beïnvloeden. Dus het allerbelangrijkste is wat mij betreft altijd slaap. Ik denk dat slaap, daar hoor je vaak het minst over van alle dingen die je voor je gezondheid kan doen, en is volgens mij het allerbelangrijkste. Dus ja, ik had me wel echt voorbereid op de egg retrieval door dus 3 maanden lang vrij keurig te leven, bloedsuikerspiegel goed in de gaten gehouden, de vitamines geslikt die ik moest hebben, veel geslapen en ja, dan inderdaad maar hopen voor het beste. Is het allemaal waard geweest? Absoluut. Ook al ben ik dus nu nog eventjes een klein beetje aan het nastruggelen met een opgezwollen buik en ben ik daar waarschijnlijk nog even een weekje, tot mijn volgende ongesteldheid heb ik daar waarschijnlijk nog wel last van. Het is het meer dan waard geweest, want mijn gevoel van, ik moet er eigenlijk wat mee, ik ben bang dat ik misschien niet vruchtbaar ben, of wat als er, is allemaal weg, want het is nu allemaal zowel getest als dat ik eieren heb ingevroren. Dus het voelt voor mij heel erg als ik heb een keuze gemaakt, ik ben een pad opgegaan, ik heb er wat aan gedaan. En dat voelt heel erg empowering en dat voelt ontzettend fijn om voor mezelf te hebben besloten. Dat is mijn laatste boodschap en dan sluit ik echt af. Op het moment dat jij nu in een relatie zit, toen ik in mijn relatie zat van 34 jaar, dacht ik dus een beetje van, oh, nou, there you go, daar is de partner. Met hem ga ik zo meteen natuurlijk kinderen krijgen. Ik hoef die eicellen nu niet in te gaan vriezen. En mijn partner was ook heel erg anti, allemaal vage redenen, prima. Ik liet het er dus ook bij zitten. Maar ik heb vrij veel DM's gekregen van jullie. Die zeggen van ja, ik wil het wel onderzoeken, maar mijn partner wil nog niet. Doe het zelf. Het is jouw lichaam. Hè? Het is jouw toekomst. Het zijn jouw eicellen. En het is in the end jouw probleem. Jij bent degene die, als het niet goed zit bij jou, die door al die treatments heen moet gaan of levensstijlveranderingen moet maken of misschien wel 8 IVF-rondes nodig heeft. Dus hoe sneller je dat weet, hoe beter. En voor een man is nou eenmaal het hele IVF-traject veel minder zwaar, want die hoeft niet al die dingen in te spuiten en te doen. Een man die hoeft alleen maar sperma te doneren. Dus neem je eigen verantwoordelijkheid over je eigen lichaam en laat niet jouw partner besluiten wat jullie samen doen aan je vruchtbaarheid. Zie het echt als iets van, dit is mijn vruchtbaarheid en ik ga hier beslissingen maken. Dus ja, ik denk dat dat een hele empowering besluit is voor jezelf, om voor jezelf te maken. En dan kan je je partner op de hoogte stellen. Je kan vragen of die meegaat naar een afspraak. Maar het is anders, denk ik, dan samen besluit van, oh, nou, hij wil eerst nog 2 jaar proberen zonder naar een dokter te gaan, omdat hij zo bang is dat zijn sperma niet doet of zo. Dus we doen maar niks. Ja, dat zou er bij mij niet echt helemaal inkomen meer. Oké, met deze vurige feministische boodschap sluit ik af. Dankjewel voor het luisteren. Ik zet in de show notes een aantal linkjes naar dingen die ik handig heb gevonden tijdens mijn hele zoektocht en research hiernaar. Alright, doei doei. Dankjewel dat je bij deze aflevering was. Superleuk dat je hebt geluisterd. Er zijn er nog veel meer, dus als je nog niet alles hebt geluisterd, kan je even gaan bladeren in de hele lijst met afleveringen. Ik hoor heel graag wat je van deze podcast vond. Laat het me even weten door een tag op Instagram of een berichtje te sturen. En als je zou willen, laat een review achter. Dan zorgen we ervoor dat nog meer mensen de podcast kunnen vinden. Dankjewel.